Johannes hoofdstuk 19, daar staat: toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot jullie uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vinde. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed, en Pilatus zeide tot hen: ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Godzoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom die mij en u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En ieder die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha in omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: ziet uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruist hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover. En ook in dit schriftgedeelte vinden we in principe dezelfde dingen terug als in het gedeelte wat we vorige keer besproken hebben. Namelijk het laatste deel, de laatste helft van hoofdstuk 18. Waar de Heer Jezus immers ook al voor Pilatus verschenen is, omdat hij daar door de Joden gebracht was. Een en ander was nodig, omdat de Joden nou eenmaal zelf geen doodstraf mochten toepassen. Dat moest, kon alleen via de Romeinen. Vandaar dat ze hem naar Pilatus brachten. Maar de discussie waarover het hier bij elkaar zeker een hele bladzijde lang gaat, is over de vraag: zijt gij de koning der Joden? Die van hoofdstuk 18, vers 33. En ik vind het altijd moeilijk om over een ernstig schriftverdeel als dit te spreken, maar ik moet u toch zeggen dat als we die hele bladzijde dan zo volgen, laten we zeggen vanaf hoofdstuk 18 vers 33, zo tot aan waar wij gelezen hebben, dan inderdaad gaat het over eigenlijk niks anders dan deze discussie. Zijt gij de koning der Joden? En ik moet er bijna bij zeggen, het wordt bijna stom vervelend, want je vraagt je aan het eind nog af hoe Pilatus het in zijn hoofd haalt om alsnog te vragen: zal ik uw koning kruisigen? Terwijl dat al zeker bij drie eerdere gelegenheden, maar waarschijnlijk nog wel vaker, al aan hem gevraagd was om juist dat te doen. Namelijk die koning te kruisen. Daar kwamen ze immers voor, zodat het wel erg nadrukkelijk is dat hier in dit schriftgedeelte erop gewezen wordt dat de Heer Jezus gekruist wordt, inderdaad officieel als de koning der Joden. En dit was nog het eind van het verhaal niet, uiteraard, want in het vervolg, namelijk in vers 19, lezen wij dat er een opschrift geschreven was door Pilatus. Een opschrift, en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En dat wordt ook nog uitgewerkt tot in vers 21 aan toe, zodat er dan nog eens een keer over gesproken wordt. Niet alleen dat de discussie daarover ging in het rechthuis bij Pilatus, maar zelfs wordt een opschrift van deze strekking boven op het kruis gezet, waarbij de Heer wordt aangekondigd als de koning der Joden. Allerlei discussie daarover, maar het moet duidelijk zijn dat de Joden hierbij hun koning verwerpen. Herhaaldelijk, ik heb het niet geteld, maar er staat vele malen dat zij inderdaad dat eisen. De koning der Joden zou gekruist moeten worden. Het punt is dat wij vorige keer al gezien hebben, dat in de discussie tussen de Heer Jezus en Pilatus, inderdaad gesproken wordt over of hij koning is. En dat vervolgens de Heer Jezus zegt in vers 36 van hoofdstuk 18. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet waren overgeleverd. Zodat in ieder geval gezegd wordt dat het koninkrijk niet is van de kosmos, dat wil zeggen van de zienlijke wereld, maar daarmee wordt natuurlijk weliswaar niet expliciet gezegd, maar toch op zijn minst gesuggereerd dat hij een koninkrijk zou hebben dat onzienlijk zou zijn. Wij zouden op die gedachte niet gekomen zijn natuurlijk, als niet elders in de schrift dat uitdrukkelijk ook gezegd wordt en als niet uitgebreid gesproken zou zijn over de verborgenheden van het koninkrijk en als niet gezegd zou zijn bij weer een andere gelegenheid dat het koninkrijk niet komt met uiterlijk gelaat enzovoorts. Uitdrukkingen dus van een dergelijke strekking die we trouwens later natuurlijk herhaald vinden in de nieuwtestamentische brieven. Maar niettemin, wij weten dat nou eenmaal wel, dus wij lezen ook in dit vers alsnog, want zo werkt dat, hè. Achteraf lezen wij het er alsnog in dat de Heer weliswaar zegt, mijn koninkrijk is niet van deze kosmos, namelijk van deze zienlijke wereld. Maar hij zegt dus feitelijk, ik heb wel een koninkrijk, maar dat maakt deel uit van de hemelse dingen. Ik heb bijna gezegd hemelse gewesten, om zeker te zijn dat u begrijpt dat ik het over Efeze heb. Maar goed, ik mag de uitdrukking eigenlijk niet gebruiken. Van mezelf niet, namelijk. Dus in het hemelse, dan moet ik zeggen, daar is dat koninkrijk. Het maakt deel uit van de hemelse dingen, of de onzienlijke dingen, want zo worden ze allebei genoemd. En het was niet alleen een verwijzing van mij, mijnerzijds naar Efeze, maar het was zelfs een verwijzing naar Johannes 3, waar de Heer tot Nicodemus zei, indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zoudt gij geloven indien ik u de hemelse gewesten zou zeggen? De hemelse dingen dus. Het hemelse, want dat is wat er letterlijk staat. Dan vertaald en opgevat als de hemelse dingen, maar het gaat om dezelfde uitdrukking zelfs, en dus ook om dezelfde dingen als in de Efezebrief. Het hemelse, de hemelse dingen. En daarbij gaat het niet om het koninkrijk, want daar heeft de Heer het over met Nicodemus in Johannes 3. Dan gaat het niet over het koninkrijk op aarde, want daar spreekt de Heer over. Maar dan gaat het over een onzienlijk koninkrijk in de hemel, waar hij trouwens vervolgens niks meer over zegt tegen Nicodemus, de leraar der Joden. Maar niettemin, ook daar, dus in Johannes 3 al, wordt gesuggereerd dat dat koninkrijk Gods, of hoe het maar heten mag, inderdaad, althans aanvankelijk, een verborgen koninkrijk zou zijn, waarna, eveneens volgens Johannes 3, de wereld in duisternis zou worden achtergelaten. Daar komt het op neer, maar daar gaat het hier ook om. Bovendien, het duurt hier niet zo lang of het wordt hier ook duister. Ik weet trouwens niet of het in het Johannes-evangelie vermeld wordt, ik dacht het niet. Nee, hè? Nee. Nou ja, maar in ieder geval, het werd 3 uur duister toen de Heer aan het kruis hing, inderdaad. Als uitbeelding van de duisternis van deze wereld. En dat houdt in ieder geval in dat dat koninkrijk van dat licht, zal ik maar zeggen, niet komt. Althans niet openbaar wordt, maar dat het in tegendeel verborgen zou blijven. Dat is wat de Heer zei in vers 36, maar er zat nog wat aan vers 36. Met genoegen is het dat ik er weer even op terugkom. Want het is een kwestie van goed lezen, hè? Wij lezen dus dat de Heer zei, mijn koninkrijk is niet van deze kosmos, van deze wereld, de zienlijke wereld wel te verstaan. Maar hij suggereert dus, mijn koninkrijk is van de onzienlijke wereld en van de onzienlijke en dus ook inderdaad van de hemelse dingen. En daarna zegt hij, indien mijn koninkrijk wel van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben opdat ik aan de Joden niet waren overgeleverd. Waarna de eenvoudige vraag nu is, zouden zijn dienaren dan Joden geweest zijn of niet? Dat is goed geantwoord. Kijk, dat is toch iemand die wat verstand heeft van juridische zaken. Hè? Zo zit het. Als het er staat, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet waren overgeleverd, dan waren zijn dienaren dus geen Joden. Wat waren zijn dienaren dan wel als zij geen Joden waren? Algemene antwoord, de heidenen. En een meer bijzondere antwoord, kom je weer bij die 10 stammen terecht. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is wel zo natuurlijk. Hè? De heidenen zijn het eigenlijk ook niet, want hij staat hier tegenover de heidenen. Tegenover Pilatus namen die de heidenen vertegenwoordigt. zodat als daar nog wat tussenin zit, zou dat ons in dit geval welkom wezen. Maar inderdaad, daar wordt dus wel degelijk gesuggereerd dat hij dienaren heeft die in ieder geval niet Jood zijn en die vermoedelijk ook niet heidend zijn, zodat je dan toch bij die 10 stammen terechtkomt, inderdaad. En ik durf het hier wel te zeggen, dat wil zeggen naar aanleiding van dit schriftgedeelte, omdat we dat natuurlijk, diezelfde gedachte in voorgaande schriftgedeelte, hier in hetzelfde Johannes-evangelie, al uitgebreid zijn tegengekomen. Juist en vooral in Johannes. Het komt zelfs vaker voor dan ik u in de afgelopen tijd voorgehouden heb. Maar goed, wij gaan maar weer verder. In de laatste verse van hoofdstuk 18 was de vraag: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas, waarmee men Barabbas dus eigenlijk tot koning der Joden verklaart. En daar is hij ongetwijfeld ook de uitdrukking van, een beeld van. De zoon van de vader, maar Barabbas is dus gewoon een beeld van de wet. Daar komt het op neer. Dat is de meest eenvoudige verklaring, want hoe dan ook, men kiest hier voor de wet, voor het judaïsme als zodanig, en Barabbas, ook via zijn naam, schijnt daar dan de vertegenwoordiger van te zijn, althans overdrachtelijk. Dat neemt niet weg dat je natuurlijk ook kunt zeggen, zoals velen doen, dat Barabbas op een of andere wijze een uitbeelding is van, of een voorafschaduwing is van de latere antichrist. Dat zal ook wel, want hoe dan ook, als je vanuit het Johannes-evangelie doorleest in de Johannesbrieven, en dat ligt uiteraard zeer voor de hand, dan krijgen wij juist daar, in de eerste twee brieven van Johannes in elk geval, krijgen we juist daar van doen met antichrist. Sterker nog, dat zijn de enige schriftplaatsen waar de uitdrukking zelfs maar voorkomt, dus het kan al niet missen. Daar wijst het ook inderdaad op, ja. Op de toekomstige, laten we zeggen, koning der Joden, het beest uit de aarde, uit Openbaring 11, maar dat is ook Johannes, dus we blijven toch tamelijk goed in de buurt, hè. En verder zal ik er het zwijgen toe doen. Dan staat er: toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Het markeert er nog maar aan dat er rechtstreeks bij vermeld wordt dat het de vervulling is van Jesaja 53. Maar dat is het natuurlijk wel. De bekende uitspraak: door zijn striemen is ons genezing geworden. Is Jesaja, die schriftplaats kent u toch? Goed. In elk geval is het zo dat als we Jesaja 53 lezen, is het nog maar de vraag of dat letterlijk bedoeld is. Dat geldt trouwens voor alle uitspraken in Jesaja 53. Maar niettemin, het blijkt inderdaad in elk geval een letterlijke toepassing te hebben. En dat vinden we dan in elk geval hier. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem, kennelijk in een poging om de Joden tevreden te stellen, kennelijk ook in een poging om het leven van de Heer Jezus te sparen. Zo van, als ze dat gezien hebben, zullen ze daar wel genoegen mee nemen. Misschien koelt het hun woede of iets dergelijks, maar dat lukt uiteraard niet. Maar er gebeurt nog wat. De krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Dus hij werd gegezeld, kreeg de doornenkroon op en zij gaven hem kinderbakslagen. Dat laatste, daar hebben we al eens bij stilgestaan, want dat gebeurde ook al eerder. Het idee is namelijk dat slagen tegen de onderkaak, want dat is het, dat die slagen tegen de onderkaak in ieder geval uitbeelden dat zij zijn woord afwijzen. Dat is eigenlijk de gedachte. De mond wordt dichtgeslagen. Dat is het idee. Er komt nog wat anders bij. Als het woord er niet meer is, dan is er ook geen leven meer. Vandaar dat, en elke bokser schijnt dat te weten, vandaar dat de kinderbakslagen iemand met gemak ook inderdaad tegen de vloer kunnen werpen. Zo iemand verliest dan met gemak het bewustzijn. Hoe dat werkt heb ik geen verstand van, gelukkig. Maar zo gaat het nou eenmaal. Dat is de kwetsbare plek, maar is in hoge mate ook een geestelijke waarheid, zullen we dan maar zeggen. Want waar het om gaat is dat de mond inderdaad tot zwijgen gebracht wordt. Maar waar de mond tot zwijgen gebracht wordt, waar het woord dus verdwijnt, daar verdwijnt het leven, want woord is leven. En nou was ik eigenlijk terug in Johannes 1... Nou, niet helemaal het eerste vers, maar dan toch in ieder geval het tweede vers van dit Bijbelboek. Daar gaat het dus nog steeds over. Men wijst zijn woord en men wijst daarmee zijn leven af. Maar men wijst daarmee ook af, uiteraard, het nieuwe verbond. Want dat is zijn woord. Dat is de blijde boodschap die hij verkondigt, dat is trouwens allemaal Johannes 1 waaraan ik nu denk, terwijl ik dit zeg. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden en verkondigd, want hij is het woord dat vlees geworden is enzovoorts. Dus over al die dingen gaat het, afwijzing van het nieuwe verbond, het afwijzen ook van het leven in het algemeen, maar in het bijzonder het leven van het nieuwe verbond, hetgeen uitgedrukt wordt door die kinderbakslagen, en uiteraard ook in een andere manier door die geesteling. Maar daartussenin vinden we in vers 2 ook nog het purperen kleed. Het zijn genade, daar staat, zij vlochten een kroon van doornen en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. Ik meen dat op grond daarvan men leert dat een purperen kleed de uitdrukking is van koningschap. Omdat er meteen achter staat, wees gegroet, gij koning der Joden. De conclusie is niet helemaal terecht, dat wil zeggen, men zou dat kunnen concluderen. Er is ook niet echt wat tegenin te brengen. Maar het ligt natuurlijk meer voor de hand om de uitspraak, wees gegroet, gij koning der Joden, in verband te brengen met de kroon van doornen. En of die uitspraak ook slaat op de purperen mantel is nog de vraag, want voor zover ik er verstand van heb, is niet purper de uitdrukking van koningschap, hoewel het zou kunnen, maar is rood, de kleur rood, de uitdrukking van koningschap. Dat heb ik eens gevraagd aan onze koningin. Bij wijze van spreken dan. Maar het is heus een rode mantel die uitdrukking geeft aan koningschap, aan macht namelijk. Rood staat namelijk voor macht, dat is precies wat het voorstelt. Kracht, macht. Maar, niettemin, op aarde, daar gaat het om. Macht over de aarde. Dat wil niet zeggen dat een purperen kleed niet ook de uitdrukking van koningschap zou kunnen zijn. Dat zou kunnen, maar, en het is ook duidelijk trouwens ook, want purper is immers een menging van rood en blauw. Dus met dat rood erin is het wel degelijk iets van koningschap. Maar het blauwe staat uitdrukkelijk voor de hemelse dingen. Is trouwens heel gemakkelijk. Blauw heet zelfs in onze Bijbels in elk geval hemelsblauw. Weet je wel, de bekende kleuren van de tabernakel, hè? Hemelsblauw, zodat blauw de kleur is van de hemel. En rood is per definitie de kleur van de aarde, al ziet de aarde er lang niet altijd rood uit. Maar het kan heel goed. Maar rood is de kleur van de aarde, want de aarde heet nou eenmaal, althans de aardbodem, heet nou eenmaal Adama. En dat is de vrouwelijke versie van het Hebreeuwse Adam. En Adam betekent nou eenmaal rood. En Adam heette ook zo, omdat hij genomen was uit het stof van de aardbodem. Zijn moeder, om zo te zeggen, de moeder van Adam, was inderdaad Adama. Dus hij was genoemd naar zijn moeder, dat is het eigenlijk, hè? Nee, het is heel simpel, ja. Maar de kleur staat, is rood. En aan Adam werd gegeven, hoe staat er, de koningschap of macht, over de gehele aarde, dus, kan niet missen, om die te onderwerpen en daarover te heersen en over de, niet alleen de mensheid, die bovendien die was er nauwelijks, eigenlijk helemaal niet, behalve hij zelf, maar hij zou heersen over al het gedierte des velds en over de vissers der zee en over de gevogelte des hemels, kortom, alles wat leeft en wat uiteindelijk gewoon allemaal uit de aarde genomen is. Dus zodat het koningschap over de hele wereld feitelijk, ook inderdaad wordt uitgedrukt in de kleur rood. En dat is tot in onze dagen nog zo. Rood is immers de kleur die zich schijnt uit te zetten. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb. Rood treedt altijd buiten zijn grenzen. Dat is nou eenmaal zo. Niet alleen op de televisie is dat zo, hè. Rood lijkt altijd groter dan dat het is. U kent het verhaal. Een rode schijf en een blauwe schijf van dezelfde grootte naast elkaar. En als je ernaar kijkt, blijkt de rode schijf, lijkt de rode schijf groter te zijn dan de blauwe. Blauw doet het tegenovergestelde, namelijk blauw krimpt, als het ware. Trekt zich terug. En rood komt ook naar voren. Dus als je dezelfde vraag stelt, welke schijf is verder weg? Dan zeg je blauw is verder weg en rood is dichterbij. Komt hetzelfde neer. Maar het is niet zo. Het is de indruk die de kleuren dan wekken. Maar rood is in ieder geval de kleur van de aarde. Blauw is de kleur van de hemel. Zodat purper, wat officieel de juiste menging is, gelijkmatige menging is van rood en blauw, de kleur is van wat wij dan noemen de middelaar. Maar omdat men dat begrip middelaar niet meer kent, is men kwijtgeraakt. Daar komt het op neer. Maar de Purper, de kleur purper, ook in de tabernakel, is de kleur van degene die staat tussen hemel en aarde. Dat is degene die wel degelijk over de aarde zou heersen, dat is waar, maar van God uit. Daar komt het op neer. Als degene die hoger is dan de mens, die hoger is dan Adam, de rode, er zit namelijk meer blauw in. Hij is namelijk niet alleen, Christus is namelijk niet alleen zoon des mensen, rood, maar ook, of koning over de aarde zal ik maar zeggen, maar ook koning over de hemel. En dan wordt het blauw. Ja, de mens, God, ik probeer de term God even te ontwijken, want daar zou ik een andere kleur bij moeten zetten. Dat wordt dan de kleur wit. Dat is de kleur van het Johannes Evangelie als zodanig. Maar rood en blauw zijn aarde en hemel. En purper is de middelaar tussen hemel en aarde. Zodat het purperen kleed eigenlijk meer de kleur is van de middelaar tussen hemel en aarde. En daarom eigenlijk de kleur is van de hoge priester. Het is iets moeilijker, omdat in de Bijbel de hoge priester niet een purperen kleed draagt. Maar, welke kleur dan? Als het niet wit is, welke kleur is het dan? Blauw. Ja, blauw inderdaad, ja. Toch. Juist uit de hemel. En dat kan niet missen, omdat zeker onder het oude verbond, uiteraard Mozes het koningschap vertegenwoordigt en Aaron uitsluitend het priesterschap. En dan krijg je de een aardse en de andere hemels. Staan tegenover elkaar. Maar als die dingen bij elkaar komen, zal ik maar zeggen, koning en priester in één zijn, dan wordt het inderdaad purper. Dat is de gedachte. Zodat purper eigenlijk de kleur is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar komt het op neer. En dat is de dubbele bodem van het verhaal. Maar daar gaat het hier immers in die voorgaande hoofdstukken ook al over. We hebben 5 hoofdstukken lang stilgestaan bij het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat is inderdaad rood en blauw samen. Rood voor het koningschap, blauw voor het priesterschap. Maar als het bij elkaar komt, wordt het dus inderdaad purper. Dat is het idee. Nou goed, de kroon van doornen is uiteraard wel een beeld van koningschap. Dus je zult zeggen, ja, maar daar wordt dan wel mee gespot. Ja, dat kan wel zo zijn. Ik weet niet wat deze mensen begrepen hebben van wat zij deden. Maar de doornen zijn in de schrift in de eerste plaats, natuurlijk vanaf het begin van de Bijbel, een beeld van zonde. Doornen en distelen. Zonde dus, in het algemeen. Maar later in het bijzonder, maar er schijnt niemand op te vallen, heb ik wel eens gemerkt. Later in het bijzonder zijn de doornen een beeld van de wet. En nog veel nadrukkelijker dan dat ze een beeld zijn van de zonden. En dat is zo sinds Mozes, dat wil zeggen, sinds de roeping van Mozes, toen de Heer aan hem verscheen in de braambos, met het vuur. Want wat daar werd uitgebeeld, ja goed, er staat totdat het Mozes gezegd wordt dat hij niet mocht naderen, want, en hij moest de schoenen van zijn voeten doen, er was heilige grond enzovoorts. Het is bijzonder indrukwekkend, maar vergis je niet, het uitdoen van de schoenen en dus blootsvoets verder gaan is een beeld van de dood. Want de schoenen aan de voeten zijn een beeld van de aardse positie die men inneemt. Het staan in deze wereld. En als men die schoenen uitdoet, dan legt men als het ware het lichaam af. De betekenis is dezelfde als die van de besnijdenis feitelijk. Eigenlijk alleen in de negatieve betekenis dan, de dood. Als men de schoenen uitdoet, is dan een beeld van de dood. Men legt zijn leven en eventueel zijn functie af. Weet u nog goed, dat ging met de losser. De schoenen uitdoen. En aan een ander geven, dat wil zeggen zijn positie geeft men op en geeft men dan aan een ander. Dat alles bij elkaar is gewoon een beeld van dood en opstanding trouwens. De schoen uitdoen en aan een ander geven. Maar goed, laat ik er niet te diep op ingaan. Het uitdoen van de schoen is een beeld van de dood. En dat is ook zo, want niemand kan God zien en leven. En toen Mozes voor de Heer verscheen, dus moest hij de schoenen van zijn voeten doen, enzovoorts. Maar het is een beeld van de dood. Bovendien, de braambos is een beeld van de wet. De braambos zeg ik maar voor de gelegenheid, maar het was bush. De doornbos dus, in het Nederlands.
Neem maar een kleine letter, zuster. Ja, maar een kleine letter. De doornbos is inderdaad een beeld van de wet. En het vuur in die doornbos, hè, de brandende braambos heet het dan, omdat het zo mooi allitereert, hoor. Daarom is het een braambos geworden. Dat is de enige echte reden. Een brandende braambos, hè. Maar het vuur erin is een beeld van het oordeel. Zodat er sprake is van de wet, die komt, braambos, en maar tegelijkertijd wordt uitgebeeld het oordeel wat de wet nou eenmaal brengt, want de wet is een bediening des doods. Dus Mozes, doe je schoenen van je voeten. Zo fraai was het dus niet. Maar als je natuurlijk niks van typologie weet, en het ook niet weten wil, dan denk je, dat is interessant, hè. Maar ik denk altijd dat de Heer dan, om zijn heiligheid te benadrukken, dan toch wel een andere boom had kunnen uitzoeken dan een doornbos. Toch? Een doornstruik of wat het maar was. Niettemin, de doornstruik is juist een beeld van de wet. Dat kun je ook makkelijk terugvinden in de bekende gelijkenis. Ik zeg maar bekend, want omdat ik dan weiger het op te zoeken, hè, daarom zeg ik dan het is bekend. Hè. De bekende gelijkenis in... Dat was het ook weer, in Richteren 9, geloof ik. Waar gezocht werd naar, de gelijkenis, jawel. Waar gezocht werd naar bomen die over heel het bos zouden heersen. En er werd gevraagd, ik meen, als ik zo uit het hoofd dat er gevraagd werd aan de olijfboom die niet wilde. Want dan, daarna zou hij geen olijven meer voortbrengen, geen olijfolie. Dus hij zegt, doe het niet, anders ben ik niet meer wie ik was. Toch? En de wijnstok werd ook gevraagd, die deed het ook niet. En was de andere de vijgenboom? Toch, de andere was de vijgenboom, ja, toch goed. De andere was de vijgenboom en die zegt zoiets van, dan ben ik geen vijgenboom meer als ik koning word, dus ik wil blijven wie ik was. De belangrijke algemene waarheid, je moet blijven wie je bent. Maar, hè? Nee, ja, dat is zo. Maar vervolgens wordt het gevraagd aan de doornbos. Nou, het aardige is, je zou je bijna verslikken erin, hoor. Let maar eens op, de olijfboom is een beeld van het nieuwe verbond. Of althans heeft te maken met, ik wil het niet uitdrukkelijk zeggen, is een beeld van het nieuwe verbond, want de olijfolie is een beeld van het leven van het nieuwe verbond. Goed, de wijnstok is een beeld van de belofte dat er een nieuw verbond zou komen. Dus dat is ook het nieuwe verbond eigenlijk, want de vrucht van de wijnstok is een beeld van het leven van het nieuwe verbond. De wijn namelijk, dat kan ook al niet missen. En daarna hebben wij de vijgenboom. De vijgenboom, ja, meestal zeggen we dat is een beeld van de wet. Maar dan komen we in de problemen, dus dan moet ik het nauwkeuriger zeggen. De vijgenboom is een beeld van aardse zegeningen. Aardse zegeningen die men ontvangt. Inderdaad, in het koninkrijk, want de vijgenboom is niet alleen de wet, het is ook niet alleen het volk Israël of het nationaal bestaan van Israël, de staat Israël of iets dergelijks. Daar wordt het wel eens op toegepast, maar ook in de Bijbel bedoel ik, maar de betekenis is die van aardse zegeningen, aardse vruchtbaarheid. Op grond van dat God dat geeft, zal ik maar zeggen. En dat zijn wel degelijk zegeningen die ook voor, laat ik zeggen, het duizendjarig rijk, hè, beloofd zijn. Weet u wel, Matthäus 24, Lucas 21, als de vijgenboom tot leven komt, zijn tak teder wordt, zijn bladeren uitspruiten, dat is niet de wet hoor. Dat kan nooit. Maar het is wel het ontstaan van dat koninkrijk op aarde, beginnend bij Israël uiteraard. Maar het punt is, de olijfboom wil niet, dat is het nieuwe verbond, de wijnstok wil niet, dat is het nieuwe verbond, de vijgenboom is eigenlijk aardse zegeningen straks in het nieuwe verbond, er staat voor de openbaring van het koninkrijk, maar geen van de drie wil koning zijn, is daar het idee. Over welke bedeling kan het dan alleen nog maar gaan? Het kan alleen nog maar over onze bedeling gaan dan. Geen geopenbaard koninkrijk, hier op aarde, enzovoort. Geen koningschap überhaupt, helemaal geen koningschap. En omdat de drie die eigenlijk koning zouden moeten zijn, dat niet zijn, wordt dus vervolgens gevraagd aan de doornbos of die koning zou willen zijn. Nou, doornbos zou wel willen... nou ja, dat weet ik, die was daar koning namelijk, daarom wordt die gelijkenis verteld. Lees dat maar eens na. Dat is de historische aanleiding van de gelijkenis. Maar het idee is dat als er staat, als die doornstruik, als die koning zou zijn, dan zou een vuur uitgaan van de doornbos en die zou heel het bos verbranden. Daar komt het ongeveer op neer. Maar het punt is natuurlijk dat die doornstruik gewoon in beeld is van de wet. En dat is, het is een gelijkenis. Het moet dus gaan, ook al staat het in Richteren, het moet dus gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus op een of andere wijze verband houden met de tijd voorafgaande aan de openbaring van het Koninkrijk. Dat klopt dus precies, want in de openbaring van het Koninkrijk is de olijfboom koning en blijft olijfboom. Olijfboom is trouwens ook een beeld van de zesde bedeling, dus dat kan niet missen. Dan is de wijnstok koning, want worden de beloften aan Abraham vervuld, waar de wijnstok feitelijk voor staat. Dat klopt precies. De vijgenboom is dan koning, want de hele aarde, de hele wereld, de hele mensheid wordt gezegend in dat geopenbaarde koninkrijk. Dat zal pas in de toekomst zo zijn. Maar omdat die nog geen koning zijn in onze dagen, ziet de doornbos de kans schoon, want daar komt het op neer. Trouwens, die dingen die groeien alle kanten. Als het een braamstruik was, ik denk het trouwens niet. Maar als het een braamstruik was, nou, braamstruiken die groeien inderdaad heel verschrikkelijk, hoor. Heel snel, overal heen, hè. En verdringen alles. Dat is ook zo. Maar in ieder geval, die doornstruik is een beeld van de wet. En dat is precies wat in onze bedeling gebeurt. Ja, daar kun je de krant voor lezen. Of de kerkgeschiedenis voor volgen. Of de theologische wereld bezien. Maar je kunt ook gewoon je Bijbel lezen. Daar staat het namelijk ook. Want het blijkt uit, bijna, maar misschien wel alle, en anders bijna alle nieuwtestamentische brieven. Om verhandelingen dan nog maar te zwijgen. Waar namelijk niemand koning is, daar krijgt de wet zijn kans. En dat is de doornstruik. De doornstruik is een beeld van de wet in het algemeen, maar in het bijzonder van de wet met slechts één kant, weet u wel. De positieve kant van de wet is namelijk wel degelijk de vijgenboom. Maar de negatieve kant van de wet, namelijk die van gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig, dat is de doornstruik en dat is inderdaad de bediening des doods. En je zal maar in een doornstruik terechtkomen. Nou, hier wordt de Heer Jezus gekroond met een kroon van doornen. Dat wil zeggen dat hier gedemonstreerd wordt de heerschappij van de wet. In ieder geval blijkt de heerschappij van de wet zo sterk te zijn dat men de Messias verwerpt. Dat is één ding. En dat is wat aan de oppervlakte ligt. De wet begon met, laten we zeggen, de doornstruik in de dagen van Mozes, de brandende braambos, om het nog maar eens wat te allitereren. Maar het eindigt inderdaad met een doornenkroon. De wet, door de wet wordt de Heer verworpen. De wet stond de Joden in de weg om tot geloof in de Heer Jezus te komen. En dan gaan we even verder. Want ja, dat ben ik langzamerhand wel hier zeker verplicht. We gaan even verder, want het is maar één kant van de waarheid. Het punt is dat in zekere zin de Heer nog steeds koning is met een doornkroon. Maar de vraag is, welke doornen zijn dat? Was het de braambos van Mozes? Of was het de... Ik durf het haast niet te zeggen. Of was het de meiboom van de Kelten? Hè? Ja, ik meen dat echt. Want het verhaal is natuurlijk het verhaal van Jozef van Arimathea, die later de Heer Jezus van het kruis haalt en die dus als opnieuw met de doornenkroon te maken krijgt in elk geval, maar die vervolgens inderdaad in Brittannië dus aankomt en daar zijn staf in de grond steekt, die dan begint te bloeien, zoals eenmaal de staf van Aaron, maar hij bloeit niet als een amandelboom, maar hij bloeit als een meiboom. Een Keltische meiboom, want die werd in die dagen ook al opgericht op 1 mei. Ik had deze toen al op mijn verjaardag, dus dat kan je nagaan hoe bekend ik... Maar op 1 mei, op de eerste van de vijfde maand, in ieder geval op onze kalender. Waar het om gaat, is dat met die doornenkroon dus een verwijzing gegeven wordt naar waar de wet toe leidt bij de Joden. Maar dat is terugwerkend. Kijkt men vooruit, dan verwijst het inderdaad naar hoe het evangelie bij de Joden vandaan of uit de Joden is. Ja, Johannes 4, ik doe het niet met opzet, maar het is ook Johannes, hè. Bij Johannes, uit de Joden gaat, zoals Johannes 4 zegt, en terechtkomt, nou, in Johannes 4 in Samaria. Maar ja, dat is de hoofdstad van het tienstammenrijk. En de tienstammen zoekt men nou eenmaal op de Britse eilanden. Zo is het verhaal. En in Brittannië vertelt men dat de bloeiende staf van Jozef en Arimathea inderdaad een meiboom is. En dat klopt ook, want als het het ding is wat ik gezien heb, dan is het een meiboom, ja. Hm? Wat wou je zeggen? Ja, in de struiken. Dat is die ram toen Isaac geofferd werd. En toen in plaats van Isaac werd een ram geofferd die met zijn horens verward zat in de struiken. En het punt is dat ik meen dat het in de vertalingen niet bij staat, maar dat woord wat daar gebruikt wordt in elk geval voor die struik is wel degelijk doornstruik. Daar bestaat wat misverstand over. Ik heb het wel eens vaker gezegd, geloof ik. Ook het Engelse bush betekent niet een bosje, maar het betekent een doornbos. Een doornstruik. Het is wel degelijk een doornstruik. Daar gaat het om. En die ram daar was vast in het doornstruik. En daar heb je precies hetzelfde. Niet Isaac zal ik dan maar zeggen, maar de ram. Met de doornstruik, met zijn horens. En horens staan voor koningschap in de doornstruik. Zodat je daar dus ook eigenlijk hetzelfde plaatje vindt. Als ik het zo mag zeggen, tenminste, hè. Gekroond dus met doornen. Precies hetzelfde verhaal. Maar wat ik zo gauw niet kan uitleggen, want het is nogal gecompliceerd, is dat Isaac daar net zo goed uitdrukking geeft aan de 10 stammen van Israël. Dat is niet het enige, want er worden heel wat toepassingen gegeven van Ismaël en Isaac. Maar één van de toepassingen is ongetwijfeld dat Ismaël niet zou erven, want het was de zoon van de slavin. Dat staat letterlijk in Galaten. En is dus een beeld van het Joodse volk. Niet van 12 stammen, van 2, want het waren er maar 2. Juda dus. En als Isaac dan wel erft, dan moet Isaac in beeld zijn van de 10. Dat klopt ook, want eerlijk gezegd, het staat er, je moet het een keer gezien hebben, maar het staat er natuurlijk bijna letterlijk bij in Galaten 4. Want er wordt een uitspraak aangehaald, ik meen uit Jesaja, waar staat de kinderen der eenzame, de kinderen van degene die de man niet heeft, betekent dat. De kinderen van de eenzame zouden meer zijn dan de kinderen van degene die de man heeft. En degene die de man heeft is in dat verband Hagar. Maar het is zijn er twee stammen. Maar degene die de man niet heeft, die niet onder de wet leefde, de wet des mans enzovoorts, dat is uiteraard de 10 stammen. Ja, of het zijn de heidenen, dan klets je er weer uit natuurlijk, de algemene waarheid. Maar niettemin, het slaat op 10 stammen. En dan kom je bij Isaac terecht als beeld van de 10 stammen. En ik ben er een keer over gestruikeld, over die gedachte, toen ik een keer ergens zei, wat op het altaar komt, sterft niet. Wat op het altaar komt, is al gestorven. En toen kreeg ik een vraag, maar Isaac dan? Want die werd levend gebonden op het altaar. En het antwoord daarop is, dat het daar ook om andere dingen gaat, omdat Isaac onder andere een beeld is van die 10 stammen die weggevoerd zijn in ballingschap, in banden dus, vastgebonden, maar wel degelijk bestemd voor de Heer. Dat wil zeggen, de Heer zelf heeft hen achteruit gehouden, heeft hen weggestuurd, heeft hen in ballingschap gebracht. En een balling betekent ook in het Nederlands niet alleen gebonden, maar ook buiten geplaatst. Hè? En dat is precies wat met 10 stammen van Israël gebeurd is. En op dat bij gelegenheid juist uit die 10 stammen nieuw leven zal voortkomen. Zodat u ziet dat die kwestie met die ram en die doornstruik en zo, dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar ik kan het natuurlijk niet zo uitgebreid vertellen, nu in dit verband. Maar dat is wel de gedachte, ja. Ja. Nou goed, de doornenkroon dus is aan de ene kant de terugverwijzing naar waar de wet toe leidt. Het hoogtepunt komt niet verder dan die doornenkroon. Maar het aardige is dat juist die doornstruik, maar dan in de vorm van een meiboom inderdaad, de uitdrukking is van het werk van Christus nu. In ieder geval voor zover dat werk een aards aspect heeft. Want het zijn de twee kanten van het verhaal. Daar moet u maar aan wennen. verborgen koninkrijk is in de hemel verborgen, niet bij de Joden. Of wij zeggen niet bij Israël op aarde, maar bij God in de hemel. Niet in de aards, maar in de hemel, Jeruzalem. Dat is het verborgen koninkrijk. Maar de andere opvatting van volstrekt dezelfde gedachte is dat het niet geopenbaard is inderdaad in Jeruzalem, maar dat het terechtgekomen is, laten we zeggen, in Samaria. Bij wijze van spreken dan. Niet bij de twee stammen dus, maar bij de tien stammen. Niettemin bij de tien stammen verborgen. En dat er met die staf van Jozef en Arimathea wat aan de hand is, lijkt me duidelijk. Ik heb in de commentaren daarop, in alles wat erover geschreven wordt, nooit een verwijzing gevonden, maar misschien ligt het aan mij, maar ik heb nooit een verwijzing gevonden naar de bloeiende staf van Aaron, eigenaardig genoeg, terwijl het toch zo voor de hand ligt, hè, om die parallel te maken, want het bevestigt een eventueel priesterlijke functie, zal ik maar zeggen. Het bevestigt dat niet alleen Aaron, maar ook deze Jozef en Arimathea officieel door God is aangesteld voor een bepaalde functie. Dat is één ding. En het andere ding is natuurlijk dat die bloeiende staf van Jozef en Arimathea zich net zo gedraagt, ongeveer net zo in ieder geval, als die van Aaron. Namelijk, hij draagt weliswaar niet het hele jaar vrucht, maar ik heb toch heus foto's gezien. Ik was niet zelf in de verkeerde tijd daar, maar ik heb toch heus foto's gezien waarbij je aan de boom ziet knoppen, bloemen en vruchten. Geen noten, zijn besjes natuurlijk, maar niettemin alles tegelijk eraan. Precies zoals het van de staf van Aaron beschreven staat. En zoals het van de menorah beschreven staat. Maar dan waren het amandelen. Knoppen, bloemen en noten was het in dat geval. En dat is een eigenaardig verschijnsel waarvoor men waarvoor men inderdaad geen verklaring heeft. Strikt genomen, het ding schijnt twee keer in het jaar te bloeien. Maar ja, dat wijst op het dubbele deel van de eerstgeborene. Het is vol van typologie uiteraard, maar inderdaad een doornstruik. De algemene verklaring van die meiboom, zal ik dan maar zeggen, die bijzondere, die heilige, de Holy Thorn noemt men dat in Engeland, is inderdaad dat het hetzelfde spul is als waarvan de doornkroon van de Heer Jezus gemaakt is. Dat is natuurlijk wel een erg simpele verklaring. Ik denk dat dus dat er meer achter steekt. Maar niettemin, dat verband wordt wel gelegd. Een soort kausaal verband. Hè? Dat hij die boom daar geplant zou hebben, op wat voor wijze dan ook. Als terugverwijzing naar en als herinnering aan de doornenkroon van de Heer Jezus. Maar goed, dat verband zit er hier ongetwijfeld in. Want hoe dan ook, in al deze hoofdstukken worden we steeds opnieuw met dezezelfde waarheid geconfronteerd. Hoe de Joden hun koning afwijzen. Nou ja, wat doet hij dan? Laat hij zich afwijzen? Nou, eigenlijk niet. Hij gaat gewoon naar die andere kudde die niet van deze stal is. Dat, zo kun je het zeggen. Maar nogmaals, dat is de aardse lijn der dingen. Want het blijft natuurlijk ook in ieder geval voor ons praktische leven voldoende te weten dat het Joodse volk inderdaad door de wet de Heer Jezus afwees. Wij zijn dus meteen voor de wet gewaarschuwd, hoop ik, dat dat duidelijk is. Hè? Dat wil zeggen, het leidde niet verder dan een koningschap op deze vorm. De koning werd gekruist met het bordje erboven enzovoort. Dat is het einde der wet. Dat is ook het resultaat van de wet. Verder komt dat niet enzovoorts. Waarna wij leren dat de Heer een koninkrijk heeft opgericht, maar verborgen houdt in de hemel. En wanneer wij in hem geloven, naderen wij tot dat koninkrijk. En dat is natuurlijk van veel groter belang. Goed, de krijgsknechten dan een kroon van doornen gevlochten hebbende. Let op de vlechten, dat vind ik fraai. Ik weet zo gauw uit mijn hoofd niet, maar het woord vlechten of in elkaar draaien of zo, dat is een term die in het Oude Testament ook nogal eens voorkomt en is daar ook een beeld van de wet. Ik weet niet of ik het me zo gauw voor de geest kan halen. Het duurt even voordat het boven komt. Maar in het Oude Testament wordt daar ook over gesproken. De Joodse wet namelijk wordt geacht kunstig in elkaar gevlochten te zijn. Nou, ik kan het niet vinden. Ik heb namelijk een nieuwe Bijbel, daar staat geen enkele aantekening in. Dus ik ben nou een blindpreker heet dat, geloof ik, of zo. Niet? Nee, ik ben een blindganger, ja. Ik meen, als ik het goed heb, maar dan hoor ik het waarschijnlijk wel eens een keer. In Malachi 1... U weet, hè, Malachi, dat is een van de post-exilische profeten. Ik weet er nooit een betere uitdrukking voor. Hè? Een van de drie profeten van na de Babylonische ballingschap. Een van de drie profeten dus, die optraden in de dagen dat men zojuist het judaïsme had uitgevonden. Ja, ontdekt mag ik niet zeggen, want dat was het niet. Men had het uitgevonden. In de ballingschap immers werd een wettisch systeem ontwikkeld alsnog, min of meer op basis van de Mosaïsche wet. En het Jodendom, ook zoals we het nu nog kennen, vindt zijn oorsprong inderdaad in de Babylonische ballingschap. Vandaar dat sommigen beweren dat de hele Bijbel daar zijn oorsprong vindt en dat men het toen ontwikkeld heeft uit Babylonische filosofieën en religie enzovoorts. Hè. Er zit een kern van waarheid in, maar het is een hele leugen. Maar niettemin, het judaïsme is daar inderdaad als wettisch systeem ontstaan. Toen kwamen we terug in het land uit de Babylonische ballingschap. En toen traden deze drie profeten op, Haggai, Zacharia en Malachi. En in al die drie wordt eigenlijk dat hele Joodse systeem meteen veroordeeld. En dat gaat dan nog verder natuurlijk, 400 jaar later ongeveer, in Matthäus, Marcus, Lucas en zo verder. Eigenlijk tot in Openbaring aan toe. Maar daar wordt in Malachi geschreven over Edom. In vers 1 al, nee, vers 2. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere, nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar dat lees je meteen overdrachtelijk, want Jacob is het gelovig overblijfsel en Esau is ook in Genesis al een beeld van het Joodse volk onder de wet. Want daar slaat het op uiteraard. Met Esau had men hier verder niets van doen. Maar de term Esau wordt gebruikt, of Edom, wordt gebruikt ter aanduiding van het Joodse volk hier onder de wet, onder het judaïsme. Zeker wel. En u weet hoe het ging met Jacob als uitdrukking van het gelovig overblijfsel. Hij moest vluchten voor Esau, zoals Isaac moest vluchten voor Ismaël, weergelaten vier. Hij moest vluchten voor Esau en ging naar de andere tak van de familie, hij ging naar Albion. Naar Laban. Zeg ik, Albion, naar Laban. Ja, goed. Maar goed, even verder hier. Dan staat er, ofschoon, vers 4, ofschoon Edom zeide, maar begrijp nou goed, het gaat niet over Edom, het gaat over het judaïsme. Over het Joodse volk onder de wet. Edom, rood. Adam, Edom, zelfs, hè. Het gaat over het Joodse volk onder de wet. En waar de heerschappij dus, het koningschap van de doornstruik. Daar gaat het over. Edom. Ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Het is net of er een Zionist aan het woord is dan, hè. Wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Alzo, zegt de Heer de Heerscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. Nou, is net of Jeremia antwoord is, maar goed. Hè? Zullen zij bouwen, zo zal Jeruzalem verwoest worden. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid. Nou, voor zover ik weet, is de term landpalen de vertaling van een term die betekent vlechtwerk. De vertalers hebben kennelijk gedacht aan een gevlochten hek. Paaltjes en de takken ertussen gevlochten of iets anders ertussen gevlochten. Uit mijn hoofd weet ik het verder niet. In mijn oude Bijbel had ik dat erbij staan, maar dat ben ik nou weer vergeten. Hè? Maar landpalen der goddeloosheid. Een vlechtwerk der goddeloosheid. Een kunstig in elkaar gedraaid systeem van goddeloosheid. Kortom, wat is dat dan, die landpalen of dat vlechtwerk? Gewoon de wet. En waarom ook niet, later heet het een muur. En een muur, nee, de middenmuur des afscheidsels. Maar ook de muur uit de psalm, waar de psalmist overheen zou springen. Maar een muur is ook vlechtwerk, maar dat is een vlechtwerk van stenen. Maar niet te meer vlechtwerk. Die dingen grijpen in elkaar immers allemaal. Dat is het idee van vlechtwerk. Iets wat in elkaar grijpt. Of gevlochten is dus in dit geval. Maar hier heet het een vlechtwerk van goddeloosheid. Dat is de Bijbelse beschrijving van het judaïstisch, het wettische systeem. Voor elk wettisch systeem trouwens, hè. Maar in het bijzonder hier natuurlijk voor het Joodse systeem. Men zal hen noemen landpalen de goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid. In zijn geheel betekent dat eigenlijk gewoon hoor. Het heeft niet alleen een tijd, het is niet alleen een tijdsaanduiding hè, in eeuwigheid. Het betekent gewoon zonder grenzen. Niet in de tijd, maar ook niet in de ruimte. Dat wil zeggen een algemene gramschap over het volk als geheel. Nou goed, ik laat erbij voor wat het is. Het gaat er maar om dat het vlechtwerk, de term vlechtwerk, ook op meerdere plaatsen gebruikt wordt als aanduiding van het Joodse systeem. En dus vlechtwerk van doornen, inderdaad, ja, precies zoals het staat. Een kroon van doornen gevlochten hebben. Wil je dat zeggen? Vlechtingen van het haar, bedoel jij? Ja, maar vlechtwerk is wat mensen in elkaar steken. Vlechtwerk is een beeld van de gedachten eigenlijk, de filosofieën die de mensen, die de natuurlijke mens, ontwikkelt. Natuurlijk is het uiterlijk vertoon en vandaar dat het ook vlechtwerk is van vrouwen. Want de vrouw staat nou eenmaal voor de aardse dingen als type. En dat is wat de natuurlijke mens doet. Systemen ontwikkelen, systemen uitdenken, filosofieën bedenken enzovoorts. En daarna zeggen, wat een mooi vlechtwerk, wat hebben we dat toch goed uitgedacht. Wat ingewikkeld ook bovendien, want ingewikkeld is een ander woord voor vlechtwerk hè, eigenlijk. Hè. Iets wat ingewikkeld is en daarna roemt men zich op de wijsheid die men heeft. Dat is natuurlijk onzin, want als men echt wijs is, dan luistert men naar het woord des Heren. Dan hoeft men niks in elkaar te vlechten. Voor zover wat gevlochten moet worden, is het al gevlochten. En eerlijk gezegd, van de Bijbel denk ik ook wel eens, het zit kunstig in elkaar. Maar het was God zelf die het gevlochten heeft. En van ons wordt verwacht inderdaad dat we dat vlechtwerk inderdaad bezien en bestuderen en zien hoe het in elkaar grijpt. Maar we moeten het niet zelf vlechten, dat doet hij wel. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen en ondoorzoekelijk uw oordelen. Een oordelen veronderstelt veranderingen. Onder andere de betekenis van het woord. En dat is ook vlechtwerk dus, maar dat is het woord van God. En dat wordt langzamerhand aan ons toch duidelijk hoe dat in elkaar zit. Dat is in ieder geval de bedoeling. En als men zijn eigen vlechtwerk daar tegenover zet, wel, er komt niks van terecht. Inderdaad, maar dat is alleen uiterlijk vertoon. Goed, een kroon van doornen gevlochten hebbende, dat spreekt dus allemaal over de heerschappij van de wet. Maar het leidt tot verwerping van de koning der Joden, die wij daarna wel degelijk tegenkomen als koning, maar dan van een verborgen koninkrijk. Namelijk verborgen in de hemel, dat is het belangrijkste. En voor zachtjes erachter dan, zeg ik erbij, en verborgen bij Efraïm. En toen zeiden zij, wees gegroet, gij koning der Joden, en gaven hem kinderbakslagen. Dat wil zeggen, einde van het verhaal, einde van het woord, einde van het leven, want dat is inderdaad wat gezegd wordt. Vervolgens staat er in vers 4, Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hem, zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vinde. Want het hele punt is natuurlijk nog, dat het nog maar de vraag is of de Heer Jezus zich ooit voor koning der Joden heeft uitgegeven. En sterker nog, de vraag is ook of de Heer in publiek zich heeft uitgegeven voor de Zoon van God. Dat is nog maar de vraag. Want dat valt nog te bezien. Of dat zo is. Hij heeft weliswaar die dingen ongetwijfeld gesuggereerd, maar heeft dat gedaan door te verwijzen naar de Oud-Testamentische schrift en door tekenen, want door de tekenen, dat is hoofdstuk 20, het laatste vers, door de tekenen heeft hij zich gemanifesteerd als de aangekondigde Messias. Maar of hij ooit zelf letterlijk in het publiek gezegd heeft dat hij de Messias is, wel, ik denk het niet. Hij heeft het weliswaar ook niet ontkend. Hij heeft alleen gezegd tot de zijnen dat ze dat niet moesten zeggen in publiek. Je mag aannemen dat hij dat zelf dus ook niet gedaan heeft. En voor zover wij in de Bijbel dat kunnen nagaan, heeft hij dat dus ook niet gedaan. Hij heeft zich niet voor de koning der Joden uitgegeven. Maar het blijkt dat men dus wel degelijk zijn claim begrepen heeft. En dat is het eigenlijk het tragische van het verhaal. Uit deze beschuldigingen blijkt dat men begrepen heeft wat hij leerde. Dat men wist voor wie hij zich uitgaf, maar niettemin wees men hem af. En daardoor ligt de volle verantwoordelijkheid voor het een en ander wel degelijk bij het Joodse volk. De Pilatus, als vertegenwoordiger van de heidenen bovendien, geeft officieel als zijn mening, ik vind geen schuld in hem. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de Joden. Het neemt niet weg dat vervolgens Pilatus wel degelijk hem laat kruisigen en dus mede verantwoordelijk wordt, maar de eerste verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de Joden. Hetgeen trouwens ook door de Heer Jezus zelf gezegd wordt in vers 11. Maar daar zijn we nog niet aan toe en bovendien gaan wij eerst pauzeren. Het aardige in deze geschiedenis, en dat hebben we trouwens al eerder gezien, ook hier in Johannes, is dat er dingen gebeuren die een verstrekkende betekenis hebben, terwijl de lui die voor die gebeurtenissen verantwoordelijk zijn, daar totaal geen idee van hebben. Hoe dat in elkaar steekt, hoe dat kan, dat weet ik ook niet, maar het gebeurt in ieder geval wel. We hebben dat in ieder geval al gezien met de beruchte uitspraak van de hoge priester, die zei, het is beter dat één man voor het volk sterven, waarna trouwens ook meteen verwezen werd naar Efraïm, weet u nog, hè? Niet alleen namelijk voor het Joodse volk, maar ook voor het andere volk, enzovoorts. En daar staat er dat hij als hoge priester nou eenmaal deze profetie deed, maar het ging buiten de man zelf om. Dat wil zeggen, hij sprak het wel uit, maar hij wist niet wat hij deed en wat hij zei. En dat gebeurt hier natuurlijk ook, want wat deze krijgsknechten doen, heeft natuurlijk ook een verstrekkende betekenis, want hier wordt ons inderdaad gedemonstreerd de heerschappij van de wet en de werking daarvan en bovendien het hoogtepunt van de wet en daarmee zelfs het doel en dus het einde, want dat is hetzelfde, doel of einde, hè, daarmee doel of einde van de wet, maar dat die mensen wisten wat ze deden. Nee, dat niet, maar ze deden wel iets wat voor ons, verstrekkende betekenis heeft. Dat wordt komt later nog een keer voor, want in vers 24 van hoofdstuk 19, of vers 23 en 24, namen zij de klederen van de Heer Jezus en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. En de rok wordt niet verdeeld, blijft in één geheel, en daar loten zij om. Nou, in ieder geval is dat de vervulling van Psalm 22, want dat staat erbij, dat is makkelijk genoeg, daar staat dat iets dergelijks zou gebeuren. Dat ze het lot zouden werpen om zijn klederen. Maar die verdeling in vier en dan tegenover die ene hele, dat is natuurlijk een uitbeelding inderdaad van geestelijke waarheid. En laat ik het dan nu even in het algemeen zeggen, die vier zijn een uitbeelding van vier bedelingen, namelijk de wet, ontleend aan Johannes 4. Na vier maanden komt de oogst, na vier bedelingen breekt het nieuwe verbond aan, enzovoorts. En die ene rok die niet gedeeld wordt en die geweven is zonder naad, is inderdaad een uitbeelding van de gemeente of van onze bedeling, of hoe je dat maar zegt, enzovoorts. Maar daarom wisten zij nog niet wat zij deden. Ze wisten niet dat het in overeenstemming was met wat Psalm 22 had aangekondigd, en ze wisten zeker niet wat er de werkelijke betekenis van was. Maar niettemin, zij deden het wel. En dat is het aardige van de geschiedenis. Bovendien, dat geldt natuurlijk ook voor de hele kruisiging van de Heer Jezus. Want later wordt ervan gezegd, als zij geweten hadden hoe het in elkaar stak, zouden zij het zelfs ook niet gedaan hebben. Zouden ze niet meegeholpen hebben aan de vervulling van Gods plan en de vervulling van de profetie. Dat was 1 Korinthe 2, weet u wel. Indien zij de verborgenheden gekend hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En dat is niet positief bedoeld, dat is negatief bedoeld. Hè? Het punt is, dan zouden ze hem niet gekruist hebben, want als hij niet gekruist zou zijn, zou hij niet gestorven zijn. En dan zou hij dus ook niet opgestaan zijn uit de dood. En dan was er dus helemaal nooit een nieuw verbond gekomen. En zou de Heer nooit verheerlijkt geworden zijn, enzovoort. Want dat is wat daar staat. Hè? Dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Betekent immers, dan zouden zij de Heer die verheerlijkt zou worden na zijn kruisiging, die zouden ze dan domweg niet gekruist hebben. Als de tegenstander geweten had hoe het in elkaar stak, dan zouden ze er alles aan gedaan hebben om hem in leven te houden. in plaats van hem te kruisigen, want juist door zijn kruisiging maakte hij een einde aan, bracht hij een oordeel over de oude schepping, maakte hij een einde aan de wet en in zijn opstanding maakte hij het begin van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En daar hebben ze dus keurig aan meegewerkt. Vandaar dat ik dat uit mijn mond ook geen veroordelende woorden kunnen komen over de Joden, dan wel over Pilatus of wat dan ook. Want stel je nou voor dat ze dat niet gedaan hadden, dan waren wij er slechter aan toe geweest. Hè? Dus zo bezien zouden wij nog dankbaar moeten zijn ook. Maar goed, er was een dichter, ik ben wiens naam ik altijd vergeet, want daar ben ik heel slecht in, die zei, het en zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten, enzovoorts. Maar de strekking van, ik ken het niet uit het hoofd, het gedicht, maar het komt erop neer, het waren de Joden niet, het was ik. Niet omdat het letterlijk zo was, maar wel omdat ik en u daar inderdaad letterlijk belang bij hadden. En voor ons is dat gebeurd, dus ons past het niet om deze dingen te veroordelen. Maar wel past het ons om er eventueel wat uit te leren, dat uiteraard wel. Goed, wij waren bij vers 4. Pilatus kwam wederom uit en zei, ik breng hem tot jullie eruit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vinde. Dat gebeurde dus ook. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. Ziet u dat het nog eens benadrukt wordt? Hij wordt zo inderdaad aan de Joden voorgesteld. En bovendien zegt Pilatus tot hen, ziet de mens. Wat de man daarbij gedacht heeft, weet ik niet. Maar je kunt ook zeggen, gewoon ziet Adam. Want dat is het eigenlijk. Dat is wat er van de mens terechtkomt, aan de ene kant. Ziet waar de wet toe leidt. Maar aan de andere kant, wat de Heer hier uitbeeldt in de purperen mantel met de doornenkroon, is inderdaad dat het koninkrijk verborgen zou blijven en ergens anders naartoe zou gaan. Dat wil zeggen, naar de hemel, waar hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, in elk geval uitgebeeld door de purperen mantel, en in elk geval ook uitgebeeld door de kroon, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en aan de andere kant via de doornen, beschouw ik dan maar als inderdaad de verwijzing naar de staf van Jozef van Arimathea, zal ik maar zeggen, zodat ook uitgebeeld wordt dat het verborgen zal worden en zo gaan naar die andere kudde. Mijn schapen horen mijn stem. Maar deze schapen hoorden die stem niet, sloegen zelfs zijn mond dicht enzovoorts. Dus ging de Heer inderdaad naar degene die wel zijn stem hoorden. En dat was niet in zijn vaderland, want daar hoorde men hem niet. Zoals het op andere plaats staat. Ja. Goed, daar ga ik ook niet verder op in. Ziet de mens, dat wil zeggen de verwijzing eigenlijk naar Adam en naar de natuurlijke mens waarheen dat leidt. Niettemin de Heer Jezus zou zijn de zoon des mensen, de zoon van de mens. De term die ook al verscheidene malen zijn tegengekomen hier in het Johannes-evangelie. En dat is dan de verwijzing naar de positie die hij in onze dagen inneemt. De zoon des mensen, de verheerlijkte, de erfgenaam van Adam, aan wie al het oordeel gegeven is. Dat is lang geleden dat we dat gelezen hebben, want dat stond in Johannes 5. Want gelijk de Vader, vers 26 van Johannes 5, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon van God dus, heeft hij ook aan de Zoon van God gegeven het leven te hebben in zichzelf. En bovendien heeft hij hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij de Zoon van Adam is. Des mensen zoon is, omdat hij de Zoon van Adam is. Want alle gericht komt toe inderdaad aan de zoon van Adam. Want aan Adam werd immers al dat gericht gegeven. Het komt vanzelf terecht bij zijn ultieme erfgenaam, zijn zoon namelijk. En die is ook de zoon van God. Dus inderdaad, die dingen komen mooi samen. Ja, ja, dat is die, dat, in 1 Timotheus, hè, of wat is het? Dat is Timotheus. Daar wordt inderdaad over de middelaar en dus over het purper gesproken in Timotheus, ik moet even zoeken hoor. Dat is 1 Timotheus 2. Gaat om vers 5. Er staat dat God wil, je kan ook zeggen dat onze zaligmaker wil, want die is God. Dat hij wil, vers 4, dat alle mensen zalig worden en, of namelijk, want dat kan ook, namelijk tot kennis der waarheid komen. En u weet, kennis der waarheid is gewoon kennis van het nieuwe verbond. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid, dat is dus het nieuwe verbond, is door Jezus Christus geworden. Dat was Johannes 1. En hier staat, God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, tot kennis van het nieuwe verbond. En dat dat de goede lezing is, blijkt wel, want er staat meteen achter, want er is één God, er is ook één middelaar, Gods en der mensen. Dat wil zeggen, er is ook één middelaar tussen God en de mensen. En dat is uiteraard de middelaar van het nieuwe verbond. Je kunt zeggen, hij is de waarheid. Wordt het nog abstracter van. Maar de waarheid staat voor het nieuwe verbond. En de middelaar van het nieuwe verbond is de mens, Christus Jezus. Zie, vers 5. De mens, Christus Jezus. Want het is inderdaad de mens die de mens vertegenwoordigt bij God. Maar hij is dezelfde als de Christus, namelijk God, die God vertegenwoordigt bij de mens. Andersom kan het ook gezegd worden. Hij is dus zowel rood als blauw, om het dan maar eens zo te zeggen. Hij is namelijk de middelaar van het nieuwe verbond. Precies dezelfde gedachte, maar dat is inderdaad wat in de purperen mantel van Johannes 19 wordt uitgebeeld, inclusief de kroon uiteraard. Wil je die ook lezen? Begrijp ik? Ik was hem alweer kwijt, maar... Oh, dat was die kwestie van dat gevlocht vlechtingen. Ja, inderdaad, ja. Des haars heeft men erbij gezet. Ja. Maar er staat allemaal vlechtingen. Maar inderdaad, dat is het. Ja, de vlechtingen zijn inderdaad een uitbeelding van het wettische systeem. Inderdaad, ja. En dat is dus oude verbond. Dat is een uitdrukking van het oude verbond. Zodat je ziet dat ook hier in 1 Timotheus 2 oude en nieuw verbond tegenover elkaar gezet worden. Maar goed, ik ga terug naar Johannes 19, waar dan staat in vers 6, als hem dan de overpriesters en de dienaars, let op, de overpriesters, dat is weer het Sanhedrin, hè? Daar heb je weer de Joodse regering, om zo te zeggen. De Joodse regering tegenover de koning der Joden, of de Joodse regering tegenover de zoon van Adam, de koning over alle volkeren, want zie de mens, heeft wel degelijk die strekking. Het heeft niets te maken met wat Pilatus daarbij dacht. Het gaat er maar om wat er hier staat. Hè? Ziet de mens. Ziet Adam, die niet alleen koning is over Israël, zal ik maar zeggen, maar over alle volkeren. Maar de regering, de overheid der Joden, de overpriesters en de dienaars, zagen hem en riepen, kruis, kruis. En toen zei Pilatus, doe dat maar zelf, want ik vind in hem geen schuld. Hij droeg de verantwoordelijkheid in ieder geval over. En inderdaad, dat is ook wat de schrift er later zelf van zegt. Want dat is wat Petrus er later van zegt. In Handelingen 1. Is dat in zijn... Nee, Handelingen 2 natuurlijk. Handelingen 2 in zijn redenvoering. Waar hij de Israëlitische mannen toespreekt. In vers 22 van Handelingen 2, en zegt, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden, Jezus de Nazarener, een man van God, leuk hè, man van God, man is rood, God is blauw, aden hemel, een man van God, daar heb je dus de middelaar, een man, een mens dus, man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, dat zei ik, hè? Krachten, wonderen en tekenen drukken immers zijn goddelijke zending uit, onder jullie de betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gijzelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en aan het kruis gehecht en gedood. Alleen daartussenin staat, door de handen der onrechtvaardigen. Dat wil zeggen, door de handen van degenen die niet onder de wet zijn. Onrechtvaardigen. Onrecht. Dus niet de wet dus. Hè? term onrechtvaardig is vanuit het Jodendom de aanduiding van de heidenen. Maar er staat, die hebt gij genomen en door de handen der heidenen aan het kruis gehecht en gedood. En hoewel de handen heidense handen waren, wordt niettemin de complete verantwoordelijkheid voor de kruisiging van de Heer Jezus gelegd bij de Joden. Uitdrukkelijk. Hoewel wij geneigd zijn te zeggen, men deed het gezamenlijke, Jood en heiden. Zo was het natuurlijk ook, maar de eerste verantwoordelijkheid, de hoogste verantwoordelijkheid, ligt inderdaad bij de Joden. En dan staat er vervolgens natuurlijk, maar God heeft hem opgewekt. Nou, hier niet. Hier staat, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden, et cetera. Niettemin de verantwoordelijkheid bij de Joden en dus bij degenen die onder de wet leefden. De rechtvaardigen, in de zin van de rechtvaardigheid die uit de wet is. Hè? En zo vinden we het in Johannes 19 dus ook. Want Pilatus zegt in vers 6, neemt gijlieden hem en kruist, want ik vind in hem geen schuld. En de Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. Nou ja, dat weten we nou wel, waarmee maar bewezen wordt dat die doorn en kroon wel degelijk uitdrukking geeft aan de wet, hè. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Godszoon gemaakt. Dat is een hardnekkige misverstand bij de Joden, die menen dat God geen zoon kan hebben. Hetgeen een misverstand is, omdat van de Messias zelf gezegd wordt in het Oude Testament dat hij zoon van God zou zijn. 2 Samuel 7 in elk geval, het zogenaamde Davidisch verbond. De zoon van David zou de zoon van God zijn. Dat is in de eerste plaats zo. In de tweede plaats, de Heer zelf stelde zijn tijdgenoten de bekende vraag. Wie is de Messias? Wie is de Christus? Wiens zoon is hij? Dan zeggen zij de zoon van David. En dan zegt hij weer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110, leuk hè, Psalm 110, de psalm met de uitspraak, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die psalm is dat. En dat is de enige schriftplaats in heel het Oude Testament waarover de ordening van Melchizedek gesproken wordt überhaupt. Maar die psalm begint immers met de uitspraak dat David zegt, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. En dat mijn Heere is de aanduiding van de Messias. Dat wisten ze kennelijk ook. Maar de Heer vraagt, waarom noemt David hem mijn Heer als het Davids zoon is? En het antwoord is uiteraard, omdat hij de God van David is. En een ander punt, misschien het belangrijkste punt wat ik moet noemen, is dat de Joden weliswaar zeggen, onze God heeft geen zoon, en strikt genomen hebben ze nog gelijk ook, wanneer zij tenminste Jehovah als hun God beschouwen. Want eigenlijk is het zo, ja, er zijn meerdere kanten aan het verhaal, dus ik aarzel om het te zeggen. Als u het niet mee eens bent, dan laat u het maar liggen, want ik ga er toch niet verder op in. Maar eigenlijk is het zo dat Jehovah de Zoon is. Dat is ook Johannes 1, waar immers eerst staat van de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En daarna staat er, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Zodat ronduit gezegd wordt op de, voor zover Johannes ooit iets ronduit zegt natuurlijk, wordt er ronduit gezegd, Mozes heeft niet God gezien, Mozes heeft de Zoon van God gezien. Namelijk Jehovah. Kortom, als Jehovah de God der Joden is, wel, dan heeft die God geen zoon, die God is de Zoon. Niettemin, zeg ik er nou even heel zachtjes, dat er bij andere gelegenheid wel degelijk de Heer Jezus Christus beschouwd wordt als de Zoon van Jehovah. Maar, niettemin, wat ik het eerste zei, is een volstrekt Bijbelse waarheid. En dat betekent dus dat de Joden dat niet als argument kunnen gebruiken. Niet kunnen zeggen, onze God heeft geen zoon of iets dergelijks. God heeft wel een zoon, dat staat ook in het Oude Testament. En in andere zin, als ze zeggen, dat kan niet, onze God heeft geen zoon. Dan is mijn antwoord, ja dat klopt, de God der Joden, Jehovah namelijk, is de zoon. Dat is precies wat de schrift erover leert. Nou, meer zal ik er niet van zeggen.
Dus we gaan maar gewoon verder. Hij heeft zichzelf een godszoon gemaakt. Men beschouwt dat als godslasterlijk en daarom moet hij sterven. Er was trouwens nog een ander argument, dat vergat ik even. De bij gelegenheid zegt de Heer ook dat in... Of is het de Heer? Ik weet niet meer wie het precies zei. Die zei dat in de psalmen wordt zelfs het hele volk Israël beschreven als zonen gods. Men schrijft het dan prompt met een kleine letter. He, maar niettemin, gij zijt zonen, wordt het hen gezegd. Wordt gezegd tot degene aan wie de beloften gedaan zijn namelijk.
Maar voor de uitdaging wordt toch ook gezegd, mijn zoon, mijn eerstgeboren is Israël.
Daar wordt, ja, natuurlijk, dat is ook zo. Van Israël wordt gezegd dat het de zoon is, de eerstgeborene namelijk. En dat kan dus in het meervoud ook gezegd worden over de leden van het volk. En dat gebeurt ook inderdaad in de psalm. Zodat in het Oude Testament nog eens een keer over zonen gods gesproken wordt. Waarmee dus met die term bedoel ik dan mensen aangeduid worden. De term komt trouwens ook voor terwijl er niet eens mensen aangeduid worden. Dat kan ook nog, dan gaat het over engelen zal ik maar zeggen. Maar over mensen kan dat gezegd worden. Dus zelfs als de Heer zegt dat hij de zoon is van die vader, is daar niks mee mis. Al zal men de werkelijke strekking van zijn uitspraken niet begrepen hebben. Maar het feit dat hij zich uitgeeft voor zoon van God, wel, dat is op zich niet eens wat bijzonders, maar een volstrekt bijbelse, zelfs oud-testamentische gedachte. Goed. Maar voor Pilatus ligt dat wat anders. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis, met de Heer Jezus kennelijk, en vroeg aan hem, van waar zijt gij? Leuk hè, de oude vraag, van waar zijt gij? Nee, de oude vraag uit het Johannesevangelie. Want die vraag wordt in hoofdstuk 1 al gesteld. In de eerste plaats aan Johannes de Doper, van waar zijt gij? En dan wordt ook ter discussie gesteld of hij de Messias is, of hij misschien de profeet is die komen zou, de profeet als Mozes, of dat hij misschien Elia is die komen zou. En alle vragen zouden met een voorzichtig ja beantwoord kunnen worden, maar ze worden beantwoord alle drie met een krachtig nee. Maar het kan in wezen allebei, want hoe dan ook, Johannes de Doper is immers een type van de Heer Jezus. En in die positie is hij dus een type van de profeet die komen zou. En is hij een type van de Messias. En bovendien kwam hij in de geest en kracht van Elia. Dat hebben ze alle drie gehad. Later wordt dezelfde vraag min of meer gesteld over de Heer Jezus aan Johannes de Doper. Ik zeg, hij wordt min of meer gesteld. Dat is in Johannes 3. En daar zegt... Dan zegt Johannes hoe dat zit. En dan zegt hij, ik ben van beneden en de ander is van boven enzovoorts. Kortom, de vraag van waar zijt gij hier gesteld aan de Heer Jezus, die zou beantwoord moeten worden binnen het kader van het Johannes-evangelie met, ik ben van boven. En dat is wat de Heer bij gelegenheid ook zei. Maar goed, daar hebben we al bij stilgestaan. In het Johannes-evangelie gaat het namelijk om de oorsprong van de Heer Jezus. En u weet het, dan komt er niet een geslachtsregister, maar dan staat er gewoon, in het begin was het woord, en het was bij God, en het woord was God. En later het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, enzovoorts. Kortom, van waar is hij? Inderdaad, van God, of van de hemel, of nog neutraler, van boven. En dat is heel wat anders dan de oorsprong van Adam. En Pilatus zei eerst, zie de mens, maar dat is eigenlijk uit de aarde. Maar nu is de vraag, komt hij misschien van God? Dus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Die dingen worden nou al verborgen. Want hij zegt er verder niks over, hè? Gaat nu al om verborgen dingen, want juist die hemelse oorsprong van de Heer is de oorzaak ook, de oorsprong van zijn verborgen koninkrijk in de hemel nu. Want van waar zijt gij, leidt tot de andere vraag, namelijk quo vadis. Ja, waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, of zoiets. Hè? Dat wil zeggen, want dat werd toch in de voorgaande hoofdstukken besproken. De zoon des mensen zou gaan naar waar hij tevoren was. Hij zou terugkeren, was het idee. En de vraag, van waar zijt gij, had ook de vraag kunnen zijn, waar gaat gij naartoe? Nou, naar de hemel, maar er komt dus geen antwoord op, want het gaat inderdaad over verborgen dingen. En dus, maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Nee, zijn mond was zojuist ook dichtgeslagen. Dan, men wil het woord niet, nou, dan zegt hij ook niks meer. Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven ware. Eigenlijk natuurlijk, indien het u niet van boven toegelaten ware. Maar de algemene gedachte is namelijk dat iemand die op aarde macht heeft, die ontvangt die macht van boven. Niet alleen die heeft die macht van boven ontvangen, die ontvangt die macht van boven. Dus wat later in Romeinen 13 gezegd wordt, daar staat, er is geen macht dan van, eigenlijk staat er uit, is geen macht dan uit God. En de machten die er zijn, die zijn uit God of van God geordineerd, enzovoorts. Het idee is dat alle menselijke overheid slechts die positie kan innemen, omdat het van boven gegeven wordt. Gewoonlijk niet al te actief, meestal passief. Hè. God laat dat toe, geeft dat enzovoort, neemt het ook weer weg als hij het nodig vindt. Dat betekent dus dat de macht van Pilatus inderdaad er is bij de gratie Gods. Dat heb ik eens nagevraagd aan onze koningin, maar goed. Die zei, macht, hoezo? Maar niet in min bij de gratie Gods. Laat maar zitten. Ja?
Pilatus betekent dan hij die geen haar heeft.
Hij die geen macht heeft. Ja, ik heb nog nooit wat gezegd over de betekenis van de naam Pilatus, omdat ik die ook nooit echt heb kunnen vinden.
Het schijnt van Pilus te komen.
Haar dus.
Ja.
Ja. Dus hij heeft geen haar. Nou, dat zal wel. Misschien was het een kale man, wie weet. Maar haar staat voor macht, dus als de betekenis van de naam is dat hij geen haar heeft, dan heeft hij inderdaad geen macht. Dat klopt precies, ja. Maar hij krijgt die van bovenaf. Bovendien, hier krijgt hij zelfs macht van de Joden. Dat wil zeggen, hij moet zelfs doen wat de Joden hem opdragen. Hij heeft dus uiteindelijk helemaal niks te vertellen, hè. Maar goed, de Heer zegt, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Dat wil zeggen, dat sluit ook aan, niet alleen bij Romeinen 13 over de menselijke overheid in het algemeen, maar het sluit ook aan bij de uitspraak in Handelingen 2 die we zojuist gelezen hebben, dat al deze dingen gebeuren bij de bepaalde raad en voorkennis Gods. God zag geen reden om het tegen te houden. Integendeel. Het maakt het deel uit van het eeuwig voornemen, zoals de uitdrukking dan luidt. Dus gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Weer dus staat hier dat de verantwoordelijkheid, de eerste verantwoordelijkheid in elk geval, ligt niet bij Pilatus, hoewel die theoretisch de hoogste in macht was, naar aardse maatstaven. En dus naar aardse maatstaven lag de verantwoordelijkheid bij hem. Maar in de schrift wordt met grote nadruk dus naar voren gebracht dat de verantwoordelijkheid niet ligt bij Pilatus en bij de heidenen, maar bij de Joden. Alleen de heidenen zijn erin betrokken. Dus daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Ja, de verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de Joden, dat staat hier ook gewoon. En hoeveel macht Pilatus heeft, wel, dat blijkt hier. Hij zegt, ik heb macht om u los te laten, of een macht om u te kruisigen. In de praktijk bleek dat dus niet het geval te zijn. Want hij moest netjes doen wat de Joden zeiden. Het was een vergissing, hè, dat hij die macht had. Maar politici maken wel vaker een vergissing. En dit was een politieke vergissing, want let maar op wat er dan verder over staat. Er staat, wie mij aan u heeft overgeleverd heeft grote zonde, verantwoordelijkheid dus bij de Joden. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar hij bleek die macht niet te hebben. Want de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Zo werkt het altijd. Want punt 1, in ieder die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. En het dreigement is dus inderdaad dat de Joden hun beklag zouden doen bij de keizer. En zij dreigen Pilatus dat die keizer hun kant zal kiezen, omdat iedereen die zichzelf koning maakt, daarmee in opstand is tegen de keizer. Er komt nog wat anders bij, maar dat is een historische aangelegenheid. Ze hadden inderdaad nogal wat tegen Pilatus kunnen gebruiken bij de keizer. Zo gaat het natuurlijk altijd, zo werkt dat in de politiek. Het is altijd een kwestie van balanceren van machten. Maar op een gegeven moment, als de tegenstander zijn kant schoon ziet, dan ga je eraan. En in afwachting daarvan wordt er gewoon samengewerkt. Zo werkt zoiets, hè? Maar tegelijkertijd beloert men elkaar om elkaar te bespringen. Zo werkt dat nou eenmaal. Het is trouwens met Pilatus slecht afgelopen, maar vooruit. Zij dreigen dus met de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En het was de voorbereiding van het paasgaan omtrent de zesde uur en hij zeide tot de Joden, nu niet ziet de mens, maar ziet uw koning, enzovoorts. Pilatus dus kiest eieren voor zijn geld, politieke beslissing. Hij kiest ervoor om de Joden te vriend te houden. En daarmee zijn baantje te behouden, wat hem uiteindelijk toch niet gelukt is. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar hij bracht Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, officieel. Dat wil zeggen, hij ging officieel op de stoel zitten van waaruit de uitspraken gedaan zouden moeten worden. In de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. Een interessante naam, Lithostrotos, betekent gewoon plaveisel. Want Lithos is steen, en laten we maar zeggen, Strotos is gewoon de straat. Voor het gemak dan, hè? Lithostrotos, een plaveisel. En het aardige is dat plaveisel een mooi vlechtwerk is. Daar gaat hij weer, hè? Natuurlijk. Bij de Romeinen trouwens zeker. Want die konden er wat van, hoor. Van plaveien, van stratenmakerswerk. Dat ontaat al heel gauw bij die jongens in mozaïek. Dat is ook plaveisel namelijk. Hè? Maar hoe dan ook, het is kunstig verdicht. Gevlochten. Maar het zijn fabels. Ja, wat ik maar zeggen wil is dit. De plaveisel is gewoon een beeld van het Jodendom, van het Judaïsme. Gevlochten. Van stenen, weet u wel, van tichelen zal ik maar zeggen. Straattegels. Het is gewoon een beeld van Joodse wet en systeem, de werken der wet en de wetten zelf. En de vertaling van Gabbata is natuurlijk hetzelfde, plaveisel. Maar hij zit met zijn stoel op het plaveisel en dat betekent dus dat weliswaar Pilatus de uitspraak doet, maar de uitspraak berust op het Joodse systeem, daar ligt de verantwoordelijkheid. Dat wordt in deze typologie dus ook naar voren gebracht. Overigens is het opmerkelijk hoe onbenullig zo'n opmerking is, hoe die plaats heet. Het plaveisel. Wat maakt het ons uit hoe het heet? Laat staan dat het dan nog de naam gegeven wordt in Grieks, zowel als in het Hebreeuws. Maar het is natuurlijk omdat het de uitdrukking is van de Joodse verantwoordelijkheid waarop de uitspraak van Pilatus volgt, of waarop die uitspraak gebaseerd is. Kortom, dat plaveisel is eigenlijk een beeld van het Sanhedrin en van de overpriesters zelf. Daar komt er in de praktijk op neer. Dus weer de verantwoordelijkheid bij de Joden. En het was de voorbereiding van het paasgaan en omtrent de zesde uren. En die voorbereiding van het Pascha, wel, die term hebben we al eerder bij stilgestaan. Men leest hem gewoon ook helemaal verkeerd. Men denkt dat men hier bezig was om de maaltijd, het paaslam namelijk, te bereiden of te slachten. En dat is een groot misverstand, want dat betekent de uitdrukking helemaal niet. De uitdrukking betekent gewoon, het was vrijdag. Want Pascha is kennelijk gewoon de week van Pascha en niet het paaslam. Dat kan ook niet, want dat had men de vorige avond al gegeten. Dat hebben we al besproken, al is het wat lang geleden. In ieder geval naar aanleiding van de eerste verse van Johannes 13. Maar de voorbereiding is de normale aanduiding van de zesde dag der week. De voorbereiding, de volle uitdrukking, is ook niet voorbereiding van het Pascha, maar de volle uitdrukking is voorbereiding van de Sabbat. En als je hem hier nog groter wil hebben, de voorbereiding van de Sabbat tijdens de week van Pascha. In de week van Pascha. Dat is hetzelfde als wat wij zeggen, paasmaandag. Dat is de maandag, die valt tijdens de paasdagen. Nou, dit is de voorbereiding en dus de vrijdag, die valt tijdens de paasdagen. Maar die dag heet de voorbereiding van het Pascha, of nog korter gewoon de voorbereiding, de dag van de voorbereiding. Voorbereiding voor de Sabbat namelijk. Het was dus vrijdag. Maar nou lees ik het nog een keer en dan maken we het eenvoudiger. Dat staat er dus. En het was de zesde dag en omtrent de zesde uren. Want dat is wat er staat. De zesde dag en de zesde uren. En in beide gevallen is de zes de verwijzing naar de mens. Want zes is het getal van de mens. Maar dat is algemeen, de algemene waarheid. In het Johannesevangelie is de bijzondere waarheid dat de mens hoge priester zou zijn. In het algemeen, de mens zou koning zijn immers. Toch? Zes, de mens, koning. De mens die geschapen is op de zesde dag, werd gegeven macht over de hele aarde, over de hele mensheid, over al het gedierte en dat soort zaken meer. Zes staat voor de mens in zijn kracht, in zijn koningschap enzovoorts. Maar meer in het bijzonder wordt het op de Heer Jezus toegepast, want hij is die echte mens, de echte Adam, de zoon des mensen. En die is niet alleen koning, maar ook hoge priester. Het wordt trouwens ook uitgedrukt in de Hebreeuwse zes, want de Hebreeuwse zes is een haak. Ik moet eigenlijk compleet zeggen, de Hebreeuwse zes is eigenlijk een tweezijdige haak. Dat heet een waf of een wauw en men schrijft het ook gewoonlijk met een W-A-W. Dat is een tweezijdige haak, W-A-W, en beide kanten gelijk, hè? Zo'n haak, zo'n soort achtje die open hangt, zal ik maar zeggen. Het idee is dat een zes is een waf en een waf is een haak en die verbindt twee dingen aan elkaar, zodat de zes eigenlijk ook gewoon de middelaar is, de hoge priester van het nieuwe verbond namelijk. En dat is de normale en positieve betekenis van de zes. We hebben er trouwens natuurlijk eerder bij stilgestaan, want de zes komt nog eens vaker voor, uiteraard, in het Johannesevangelie. Weet u wel, de Heer ontmoet de Samaritaanse vrouw. Ze zegt, zeg maar Marie, zegt ze. Want die zou wel Maria geheten hebben, maar dat doet er nou niet toe. Maar de Samaritaanse vrouw, dat is een beeld van de tien stammen uiteraard, de vrouw. Met als hoofdstad Samaria, dat is een beeld van de tien stammen. En de Heer ontmoette haar daar, waarna de vraag was of er nog water zat in Chalice wel. Maar nou gooi ik een heleboel door elkaar natuurlijk. Kijk even wie de bandjes gehoord heeft. Of er nog water zat in Chalice wel. Nee? Oh, nou jammer dan, mis u dat. Maar in ieder geval, daar zat nog water in. Die brengt namelijk altijd water voort. Levend water namelijk, enzovoorts. En er staat erbij hoe laat het was. Het was de zesde uur. En wat maakt het ons uit hoe laat het is? Maar het is de verwijzing naar de hoge priester, de zoon des mensen, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester, de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is de zes. En hier dus ook, en het staat hier dus twee keer. Het was de zesde dag en bovendien de zesde uren. En dus staat er, ziet u koning, want de zes spreekt eerst over koningschap en vervolgens over priesterschap. Bovendien, het is de priester die God en de mens met elkaar verbindt, zal ik maar zeggen, en dus die haakfunctie vervult.